Welkom wederom bij een nieuwe aflevering van De Bedrijfsjurist. In deze podcast voor en door bedrijfsjuristen spreken Anton Pieter van Lochtenstein en ikzelf met wisselende gasten over de rol van de juridische afdeling en de bedrijfsjurist. Vandaag de gast is Ivar Timmer. Welkom Ivar.
Dankjewel.
Ivar is lector Legal Management en Technologie bij de Hogeschool van Amsterdam en doet onderzoek naar de organisatie van de rechtspraktijk. Aan de ene kant valt het uiteen in technologie en aan de andere kant juridisch risicomanagement. Hierop is hij ongeveer een jaar geleden gepromoveerd na een jarenlang onderzoek. En daar zullen we vandaag het met name met elkaar over hebben. En dan, wat wij dan natuurlijk uiteraard en onze luisteraars heel interessant vinden, is hoe dat in relatie staat tot de bedrijfsjurist. En wat daar eigenlijk de belangrijkste elementen zijn. Dus ik ben heel benieuwd. En jij denk ook, Anton Pieter.
Ja, nee, zeker Ivar, welkom. Want ik zat net te bedenken, 15, 20 jaar geleden, toen ik verantwoordelijk was voor legal en compliance bij ASR, toen waren we ook wel bezig met iets van risk management. Hè, in het kader van Sarbanes-Oxley en de CRSA's die toen opkwamen. Maar eigenlijk, als ik een beetje terugkijk, deden we maar wat.
Ja.
Ik chargeer een heel klein beetje, maar het is natuurlijk wel heel interessant om eens te kijken van, in het kader ook van het licht van wat jij gedaan hebt qua promotieonderzoek, om eens te kijken van, hoe hebben we dat nou eigenlijk vroeger gedaan? Ging dat eigenlijk nog best wel een beetje prima? Of hebben we toch een aantal dingen al verkeerd gedaan? Maar vooral natuurlijk kijken, als je nu ervoor staat, wat heb je dan te doen?
Ja.
En hoe kun je het vooral praktisch en klein maken? Want het is natuurlijk best een heel groot onderwerp. Dus interessant om daar met jou over te wisselen vandaag.
Zeker, ja.
Wil ik even starten met even kort even je achtergrond te schetsen, voor zover Dirk het net al niet gedaan heeft?
Ja, nou, zoals Dirk al zei, ik ben lector Legal Management en Technology bij de Hogeschool van Amsterdam. Bij de Hogeschool van Amsterdam doen we al vanaf 2009 hebben een onderzoeksprogramma wat zich richt op de organisatorische aspecten van de rechtspraktijk. Daar ben ik ook vanaf het begin bij betrokken. Ik was toen projectleider om het op te zetten. We hebben ook een masteropleiding op dat gebied, een soort MBA voor de rechtspraktijk kun je zeggen. Voor juridische professionals met werkervaring die zich daarin willen specialiseren. Die doen dat dan part-time naast hun werk. Ik doe onderzoek in dat onderzoek. Ongeveer een dag in de week ben ik bezig met onderwijs in de masteropleiding. En de andere tijd doe ik onderzoek naar legal management met een focus op technologie. Maar ik heb een andere thema, is eigenlijk een belangrijk thema daarbinnen, is ook wel juridisch risicomanagement. Daar ben ik vorig jaar dus inderdaad op gepromoveerd. Een onderzoek naar de rol van juridische afdelingen bij het risicomanagement van organisaties. Jij zei net inderdaad 15, 20 jaar geleden, dus ik denk mooi. Ik begon in 2012 te zoeken naar een promotieonderwerp. Ik had toen het onderzoeksprogramma zo'n beetje opgezet en waren bezig. De masteropleiding was bijna klaar. En ik wilde zelf eigenlijk graag een verdiepend onderzoek doen binnen dat thema legal management. En toen zocht ik een thema. En we kwamen net uit de economische crisis, waar risicomanagement een heel belangrijk onderwerp was. En ik herinner me ook in die tijd bijvoorbeeld Houthof, advocatenkantoor, doet altijd jaarlijks zo'n bedrijfsjurist, ja, monitor. Ja, wat stond er op nummer 1? Risicomanagement.
Ja.
Dus toen keek ik eigenlijk, dus risicomanagement, organisaties moeten aan risicomanagement doen. Hè. Voor alle grote organisaties zijn er nu eigenlijk verplichtingen.
Ja.
Om over risico's te rapporteren. Nou, toen zei ik, juridische professionals, juridische afdelingen hebben toch ook altijd al een rol gehad.
Ja.
Hè, bij het beheersen, identificeren, monitoren van risico's. Hoe verhoudt die rol zich dan nu tot dat opkomende risicomanagement?
Ja.
Dat is eigenlijk het vertrekpunt van mijn onderzoek. Nou, daar heb ik eigenlijk binnen drie organisaties ben ik een case study gaan doen. Eigenlijk zowel de publieke sector, bij een grote gemeente, de private sector en de financiële sector bij een hele grote bank.
Ja.
En de non-profit sector bij een groot universitair medisch centrum.
Ja. En die onderzoeken heb je uitgebreid beschreven in je boek.
Ja.
Hè? Dus dat is geen geheim, daar kun je gewoon over praten. Nee, nee. Dat zul je hebben afgestemd dat
precies.
Je dat mocht beschrijven.
Ja, we zeggen eigenlijk, we noemen de naam niet. De goede lezer zal zien waar het over gaat.
Maar
het is toen een momentopname geweest. Al die organisaties zijn inmiddels ook weer verder.
Ja.
Het zijn allemaal organisaties die een behoorlijk grote juridische afdeling hebben.
Ja.
Grote organisaties ook. Het interessante is ook dus, hè, bijvoorbeeld publieke organisaties, gemeenten, provincies, er gelden regels voor. Als organisaties, je moet een risicomanagement doen. Banken, helemaal. De financiële instellingen, zeker. Daar gelden de scherpste regels eigenlijk voor om een risicomanagement te doen. Maar ook in de non-profit sector geldt eigenlijk hetzelfde. Je moet als organisatie in staat zijn om over je risico's te rapporteren. En als we even in no time helemaal teruggaan, naar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Kijk, organisaties moeten hun financiële zaken op orde hebben. Helemaal in het verleden hadden organisaties... Er is een hele reeks van organisaties die in de problemen zijn gekomen... waarbij de financiële cijfers er goed uitzagen. Maar waar eigenlijk achteraf bleek dat er allerlei enorme risico's waren. Dus wat kwam eigenlijk in noten op neer... Ik praat nu even echt vanaf de jaren 70 in even fast forward tot nu... Dus allemaal van dat soort situaties waarin het leek eigenlijk goed te gaan, maar er bleek eigenlijk grote problemen te zijn. Dus tegen die achtergrond zijn er steeds meer verplichtingen gekomen voor organisaties om te zeggen van ja, je kunt niet alleen maar, het gaat om ons, de financiële cijfers, die moeten betrouwbaar zijn. Dus wij willen ook dat jij je organisatie scant op welke risico's loop jij nu eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, dat komt dan al heel dicht tegen het werk van juridische professionals. Want die moeten natuurlijk ook die organisaties kennen op waar zijn we eigenlijk in control? Hebben we onze voldoen we aan regelgeving? Hoe geven we de relaties met onze partners vorm, contractueel gezien? Eigenlijk allemaal van dat soort juridische aspecten waar natuurlijk allerlei risico's aan verbonden kunnen zijn.
Ja.
Dus die algemeen. Je moet de organisaties kennen op risico's. Om eigenlijk, want als je niet kunt aangeven van wat zit er verder nog, wat komt er verder nog op je af. Dan zijn je financiële cijfers ook eigenlijk helemaal weinig waard.
Ja.
Daarbij is dat juridische perspectief, de juridische afdeling, die keek ook natuurlijk al zo. Van waar lopen wij eventueel risico's? Nou, dat zijn eigenlijk twee perspectieven die ik bij elkaar heb proberen te brengen in mijn onderzoek. Want de gemiddelde juridische afdeling... heeft nu nog steeds, denk ik, en zeker ook niet toen ik startte met mijn onderzoek, die link tussen dat algemene risicomanagement, wat heel erg uit de financiële hoek kwam, en de juridische afdeling, die is vaak nog niet, die afdeling weet elkaar zeker nog niet altijd goed te vinden. En dat zouden ze wel moeten doen.
Ja.
Want het ideaal is integraal risicomanagement.
Ja, want de financiële afdeling wordt gedwongen vanuit de rapportageverplichting.
Precies.
Nee, gewoon 10 keer, maar de juridische afdeling... Heeft daar 99% in ieder geval niet een gedwongen, tenzij er incidenten zijn. Nee. En dan...
Ja, er is één specifieke verplichting en dat is een haakje waarom de juridische afdeling zich soms nog wel eens bezighoudt op die specifieke manier met het risicomanagement. Dat is als er claims tegen de organisatie lopen. Als er claims tegen de organisatie lopen of claims aanstaande zijn, je kunt voorzien dat er claims zijn waarbij een realistische kans is dat je... dat je daarvoor ook aansprakelijk zal worden gesteld, dan moet je daarvoor een voorziening opnemen in je begroting.
Ja.
Dat noemen ze ook wel de lawyers letter ook wel. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk elk jaar doe je even een rondje van waar hebben we nog iets lopen, waar we eventueel... Dat is een natuurlijk haakje. Maar dat is
al bekend, hè? Dan loopt er al iets.
Precies, dat is heel reactief. Dat is natuurlijk niet wat je wil.
Nee.
Je wil natuurlijk die überhaupt proberen te voorkomen dat die claim er überhaupt komt, of althans dat die in ieder geval
succesvol komt. Maar Ivar, stel je bent hoofdjuridische zaken van een... grote onderneming. En je hoort deze podcast. En je denkt, shit, hier wil ik eigenlijk mee aan de slag.
Ja.
Wat is dan de tip die je geeft aan hoe krijg je dat, zullen we maar zeggen, voor elkaar? En hoe ga je daarmee je organisatie in?
Nou, een van de eerste dingen die ik zou doen is spreken met de mensen bij wie het risicomanagement belegd is en de financiële afdeling. En dus even een goed gesprek hebben over hoe. Hè, waar kunnen wij elkaar versterken? Juridische afdeling en financiële afdeling. En eventueel ook nog andere stafafdelingen die ook betrokken zijn bij het risicomanagement. Hebben wij eigenlijk een gedeelde visie op de risico's van de organisatie?
Ja.
En wat kunnen we doen om elkaar daar te versterken? Want je ziet daar soms, eerlijk gezegd, best wel domme dingen gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld afdelingen business control, bijvoorbeeld. Kijk, een juridische afdeling binnen een organisatie is vaak maar een kleine afdeling. Hè, ook bij de grotere, ook als je bij een grote bank, dan heb je heel veel juristen. Maar als je het afzet tegen totale, is het nog steeds eigenlijk relatief gezien is het een relatief kleine afdeling. En wat wil je als juridische afdeling vanuit risicomanagement perspectief doen? Je wil zicht hebben op wat er binnen de organisatie gebeurt. Je wil eigenlijk in controle zijn. Je wil weten wat gebeurt er eigenlijk allemaal. Waar spelen misschien juridische afdelingen? Dus je wil, ik ben wel tegengekomen dat een juridische afdeling, dat ik vroeg van, en weet je wat er binnen dat organisatieonderdeel eigenlijk gebeurt? Heb je daar iemand op zitten die dat volgt? Dat zegt, ja nee, dat weten we eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet precies wat we... Ik zeg, maar zou daar niet dan wat kunnen spelen? Wat voor jullie eigenlijk wel relevant? Ja, dat zou eigenlijk wel het geval kunnen zijn. Dus je wil eigenlijk weten wat er binnen een organisatie gebeurt. Wat ik zei is, wat ik soms zie inefficiënties, is dat bijvoorbeeld afdeling business control soms wel alle organisatieonderdelen periodiek afgaat. Om bijvoorbeeld wat kleine auditachtige dingetjes te doen. Hebben we dit op orde, hebben we dat op orde. Dat is al bijvoorbeeld een belangrijk winstpunt. Want soms zou je dan ook wel eens even kunnen zeggen als juridische afdeling. Hey, als jullie toch audits gaan doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kun je van mij even dat en dat navragen? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd of wat daar en daar en daar speelt.
Ja.
Dat is al een klein voorbeeld van een winst die je kunt boeken. Doordat je eigenlijk nadrukkelijker met elkaar in contact bent over van we willen eigenlijk risico's inventariseren binnen de organisatie.
Ja, He? Dus heel concreet, ga een kop koffie drinken bij audit of business control over hoe de organisatie op de afdeling mag heten, maar ga zorgen voor dat je daar aligned bent en dat je daar af en toe eens eventjes bij langs gaat.
Absoluut, inderdaad. En eigenlijk eens even terugkijken van wat hebben we nou in het verleden eigenlijk als risico's geïdentificeerd en wat hebben we daar dan eigenlijk aan gedaan en had dat eigenlijk effect of niet? Uh-huh. Wat zouden we daar beter kunnen doen? En wat staat er eigenlijk, wat zien jullie nu als risico's? Uh-huh. Dan heb ik er misschien ook nog wel een paar, hè, waarvan ik denk van nou, dat zouden we nog wel eens wat beter op orde kunnen krijgen. Hoe kunnen we dat met elkaar versterken?
Ja.
Dus het is eigenlijk die scan vanuit de juridische afdeling. Ik zeg wel eens, een eerste exercitie kan wel eens zijn van pak eens het organogram van de organisatie en ga dan met je juridische team dus bijvoorbeeld als eerste zitten en zeg eens van waar zien wij nou juridische aspecten waarvan we denken nou, dat hebben we eigenlijk niet lekker op orde. He, daar zouden wel eens dingen kunnen spelen die. En kunnen we dan zo de organisatie eens mappen waarvan we zeggen: hey, daar zitten eigenlijk risicohaarden, zou je kunnen zeggen.
Ja, en dan ga je prioriteren.
En dan ga je prioriteren en dan zeg je: en wat doen we daar nu al aan? En doen we daar genoeg aan? En zouden we daar meer op moeten doen? En bijvoorbeeld ook wel dat je ook wel eens kunt zeggen: van hé, hey, we hebben misschien eigenlijk wel 3 juristen zitten op dat thema. Maar is dat nu eigenlijk wel het meest urgente wat wij op dit moment te managen hebben? Hè? Want vaak zijn er in het verleden soms ook wel keuzes gemaakt van ooit was iets urgent. Toen hebben we 3 juristen op rechtsgebied aangenomen. Maar hebben die het nu eigenlijk nog wel zo druk? Moeten we niet wat meer focus op rechtsgebied E komen te liggen, bijvoorbeeld? Dat zijn eigenlijk door op die manier naar de organisatie te kijken. Kun je eigenlijk de inzet van je juridische afdeling ook beter prioriteren en beter inzetten.
Ja. Ja, maar wat zou wat jou betreft in de ideale wereld, want dat hoor je natuurlijk ook nog wel eens van mensen, ja, maar waar begin ik dan? Of ik zou eigenlijk de rol van de raad bestuur, die moet mij de opdracht geven of die moeten wat? Hè? Wat zou wat jou betreft de rol van een bestuurder of een directeur zijn in dit verband?
Nou, ja, het is wel iets. Ik ben toevallig net met een Fransman van een van de business schools in Frankrijk, de Grand Écoles, zijn we samen een artikel aan het schrijven over juridisch risicomanagement. Hij heeft veel in Frankrijk gedaan op dat gebied. Onder andere een groot onderzoek bij Carrefour.
Ja.
En kijk, ik denk ook risicomanagement is er dus. Laten we zeggen, ik zei net in de jaren 70 is het ontstaan. Maar vanaf de jaren 90 heeft het een soort impuls gekregen. Maar het is eigenlijk zich ook nog aan het ontwikkelen als discipline in organisaties. Dus als, en hij vertelde over een onderzoek dat hij al heeft gedaan met Carrefour. En ik herken dat ook uit mijn onderzoek. Een van de eerste dingen die je als bestuurder doet, is even al je staf en adviserende afdelingen vragen, doe voor mij eens een risico-inventarisatie. Bijvoorbeeld op de manier zoals ik die net zei.
Ja.
Dus aan de juridische afdeling vraag ik, zet jij nou eens je risicobril op en kijk dan eens naar onze hele organisatie. En waar denk je nu dat we wel of niet risico's lopen? En zeg ook eerlijk, als je zegt van nou, bij dat onderdeel, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Daar heb ik eigenlijk te weinig zicht op om daar te oordelen of ik daar nou wel of niet risico loop. En dat moet je dan als bestuurder niet alleen in je juridische afdeling vragen, maar vraag het ook eens aan je communicatieafdeling, aan je HR-afdeling, aan je IT-afdeling.
Ja.
Zodat die allemaal hun risicobril opzetten, zodat je eigenlijk dan op een gegeven moment 6 of 7 risicovisies vanuit een bepaald perspectief hebt liggen. Ja. En dan ga je met elkaar om de tafel en zeggen, oké, en nu gaan we van die verschillende perspectieven allemaal, die wil ik bij elkaar brengen.
Ja.
Want dat is dan mijn integrale risicomanagement.
Ja.
En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat een juridische afdeling realiseert van ja, ik moet dat vanuit mijn juridische rol doen. Maar ik ben niet alleen op deze wereld. Nee, ja. En ik heb ook die andere afdelingen nodig om ze goed te managen, die risico's.
Dus dat is een duidelijke opdracht.
Ja.
Voor ook onze luisteraars die hier mee aan de slag willen. Dat ze dus, je zit niet op een eiland.
Nee, precies. Dat is denk ik.
En naast controle is er HR, communicatie, sales.
Ja. En zoals denk ik nog niet alle juridische afdelingen wakker zijn met betrekking tot wat hun bijdrage zou kunnen zijn aan het risicomanagement, zo zijn ook veel andere stafafdelingen nog niet wakker. Die beweging is ingezet, ja. Maar daar zijn we nog niet. En ik denk dat... Dat is dus een hele goede eerste zet. Ik denk dat als je het hebt over de organisatie gaat volwassen worden op het gebied van risicomanagement, dan zou ik eerst eens zo beginnen. Alle afdelingen vragen, alle adviserende afdelingen die ook echt die overview moeten hebben, geef mij eens een risico-inventarisatie. Maar meneer, je ziet heel veel uit hoe je het precies doet, maar ga gewoon eens met elkaar zitten en probeer eens naar de belangrijkste dingen te benoemen. Waar denken jullie dat we gewoon eigenlijk niet in control zijn? En wat komt er op ons af?
Zijn er voorbeelden te noemen, want dat vind ik altijd het leukst, en misschien onze luisteraars ook wel, van bedrijven waar het risicomanagement zo, dat er wel een incident was, maar dat ze het zo goed op orde hadden dat ze er heel goed mee om zijn gegaan? Ik denk dat er meer voorbeelden te noemen zijn waar het niet goed is gegaan, maar zouden we van allebei, is dat lastig?
Ja, dat is lastig zonder heel specifiek in details te treden, maar als ik het over mijn onderzoek heb, dan zag ik vaak elementen die goed lopen. Hè? Ja. Dus je ziet elementen in hoe organisaties het op hebben neergezet, waarvan je denkt, hey, dat is een goede manier. En soms worden die elementen ook afgedwongen door de regelgeving. Bijvoorbeeld in de financiële sector moet je nu verplicht op grond van de regelgeving, als je een nieuwe dienst in de markt zet, moet je eigenlijk een integrale afweging maken van zitten de risico's aan die dienst. Dat is natuurlijk niet voor niks, want we hebben de woeker, polis en dat soort zaken.
Mooi voorbeeld.
Allemaal, daar wil ik het heel graag over hebben. Maar denk ik, kom toch maar niet.
Inderdaad, ik zie je al een beetje kreunen. Om te
Hij had al een zware dag.
Maar dat zijn allemaal voorbeelden. Er zijn natuurlijk een tal van voorbeelden waarin er wat riskante financiële producten in de markt. Dus als reactie erop is die verplichting er gekomen.
Ja,
maar dat is een hele mooie, want dan ben je natuurlijk heel proactief. Nog voordat we een dienst in de markt gaan zetten, voordat we een product in de markt gaan zetten, wordt daar communicatie moeten wat van vinden, compliance moeten wat van vinden, legal moeten wat van vinden. Ik zeg echt niet dat dat allemaal roze geur en maneschijn is, maar dat is op zich wel een hele mooie die je kunt vertalen, ook naar andere organisaties. Als wij iets groots gaan doen, dan wil ik wel dat vroegtijdig al mijn stafafdelingen zijn aangehaakt en dat die eens even constructief kritisch meedenken over welke risico's, maar vooral ook welke kansen zijn hier natuurlijk aan verbonden.
Nou, wat wij hebben zien bij onze klanten is dat, zeker ook bij nieuwe producten, ik zal niet bij naam en toenaam noemen, maar dat er bepaalde nieuwe lease producten werden ontwikkeld. En dat vanaf begin af aan juridische zaak is aangehaakt. En dan gaat het heel vaak over privacy. Privacy by design is natuurlijk in wezen dat je dus van tevoren al nadenkt over je risico's. Van oké, hoe gaan we hiermee om? En dat je dat vanaf de start van het ontwikkelen van een nieuw product, daar al echt een belangrijk onderdeel is van de afweging en van je ontwerp.
Ja. Ja, het is wel interessant dat privacy is natuurlijk een onderwerp waar elke bestuurder, omdat het zo'n hype is geweest, zou ik bijna zeggen, zoveel aandacht heeft gekregen, is een onderwerp wat op de radar van bestuurders ook vaak staat.
Ja.
Wat ik in de publieke sector soms ook wel zie, is dat soms er nieuwe initiatieven zijn en ook wel daarbuiten, en dat er dan wel iemand van privacy is aangehaakt, maar niet van anderen, vanuit andere juridische aspecten.
Ja.
Dus dan is er wel een privacy officer bij betrokken, maar niet naar allerlei andere juridische aspecten. En dat is natuurlijk, we weten het allemaal, voorkomen is beter dan genezen. Het is vaak heel zinvol om vroegtijdig dat juridisch advies te hebben.
Ja.
Als we het nou hebben over wat is interessant voor de bedrijfsjurist, dat vraagt natuurlijk wel wat van de bedrijfsjurist. Want dat vraagt wel, je ziet dat, ik zie wat meer conservatieve juridische professionals, die vinden dat soms ook wel heel erg moeilijk. Want je moet dan advies uitbrengen over initiatieven, vaak in een beginfase, waar nog niet alle kaarten al geschud zijn. Hè? En dan moet je eigenlijk wel wat meer creatief en soepel kunnen meedenken. Om te zeggen van, je moet die richting, dat moet je niet doen, maar die richting, dat kan wel.
Ja.
Het klassieke juridisch perspectief is toch, de feiten liggen op tafel en ik ga daar nu mijn mening over geven. Zo werkt dat is niet voor juridisch risicomanagement
maar zeker
is dat
in
niet zinvol.
In een innovatieve omgeving waar bepaalde juristen vinden dat fantastisch, maar
Nee, maar daar ligt natuurlijk ook de uitdaging voor legal risk management. Dat je natuurlijk ook weer oppast dat als gevolg van een incident, en we noemen net de woekerpolis, is dat je daar een reactie op krijgt die eigenlijk wel te bestempelen valt als een overreactie. Ja. Dat je zoveel wet en regelgeving krijgt en zoveel papierwinkel dat je bijna een schijnwerkelijkheid gaat creëren. Ja. Dat het op een gegeven moment zo ingewikkeld en of vervelend wordt, dat wel een beetje de geest erop een beetje uit is, hè? Uit zo'n organisatie.
Ja, dat is een bekende in het risicomanagement, is de zogenaamde risicoregelreflex. Dat als een risico eenmaal is ingetreden, dat we daarna opeens al onze pijlen daarop gaan zetten. Dat vraagt ook een beetje moed en een beetje relativeringsvermogen. En dat vraagt eigenlijk ook juist die risicobril van waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoe groot is dat risico nou eigenlijk? En soms is het natuurlijk echt terecht. Hè? Ik bedoel, een element zal altijd wel terecht zijn, maar je moet inderdaad oppassen voor doorslaan. Ja. En ik denk misschien om het er even terug te koppelen naar dat waar we het net over hadden. Je wil dus... Als je vroegtijdig gaat adviseren over initiatieven, hè, dan moet je dus de wat meer creatieve, out-of-the-box denkende juridische adviseurs hebben. Ik denk, als we het hebben nou, ik heb een juridische afdeling, dan weten we denk ik allemaal, realistisch gesproken, dat niet iedereen die creatieve juridische adviseur is. En dat ze ook niet voor het oprapen liggen. Dus dan moet je denk ik ook als, stel je bent een general counsel, dus goed kijken van oké, wie heb ik eigenlijk waarvoor nodig en wie zet ik waarvoor in? Wat worden mijn adviseurs die ik echt bij projectteams laat aanhaken, die gewoon dat durven en dat kunnen? Ja. En het blijft ook dat wat meer klassiek juridische werk, wat meer gewoon het contracten opstellen en het...
dus de claims.
De claims en waar de kaarten wel op meer geschud zijn. Ja. En dat is meer de HR-kant van hoe richt ik mijn juridische risico's in.
Maar Hans-Pieter, daar heb jij wel toch, toen jij die rol vervulde, ook op die manier wel gekeken naar mensen.
Nee, natuurlijk. Ik probeer ook wel naar te kijken. En ook nu, in mijn opdracht bij UAT, heb je natuurlijk gewoon juristen die het heel goed zijn in dossiers. Die dat gewoon ook heel fijn vinden. En je hebt natuurlijk ook wel mensen die wat meer risk-based denken. En die zet je dan op andere plekken.
Tuurlijk. Nee, ik bedoel, intuïtief doet elke... leidinggevende van een juridische afdeling heeft dat altijd al gedaan. Ja. Ik denk wel dat inderdaad, waar we mee begonnen, van zo'n juridische risico-inventarisatie en kijken hoe je kunt aanhaken bij het risicomanagement van de organisatie breed. Dat kan ook binnen de juridische afdeling wat meer samenhang geven. Dat is eigenlijk een soort visie op van oké, waar leggen we onze prioriteit? Want ik zie dat soort gesprekken eigenlijk relatief weinig voorkomen binnen. Ja. Het is heel vaak toch, er zijn brandjes, die moeten geblust worden. We hebben het hartstikke druk. Vaak is de capaciteit niet waar je hem zou willen hebben. Maar dat is denk ik tot op zekere hoogte een gegeven. Dus juist een visie op risico's. Kan ervoor zorgen dat je nou daar binnen die dynamiek en die drukte toch effectief prioriteert. Ja. En dat je dus inzet op waar het echt het meest belangrijk is. En dat je niet alleen maar achter die brandjes aan blijft lopen. Maar nee, je moet toch ook dat toekomst
eigenlijk
hebben.
Zou je een bepaald deel van je tijd daarvoor moeten reserveren.
Zeker.
Dus echt in je agenda afblokken, vrijdagmiddag of maandagochtend of whatever.
Precies.
Dat je zegt, dan ga ik een thema pakken waar ik in de waan van de dag wat minder mee bezig ben.
Absoluut, ja. En ook echt periodiek gewoon sessies met het team daarop inzetten. Met het juridische team, maar af en toe ook met mensen van andere afdelingen. Ja. Om echt aantal even dat soort thema's bij de kop te pakken. Ja. En dat begint dan vaak inderdaad, denk ik, met zo'n eerste risico-inventarisatie per afdeling. Ja. En dan is even kijken van oké, hoe matcht dat met andere afdelingen.
Ik zit al een tijdje nog met één vraag, natuurlijk altijd met risk management. Hè? Want vaak achteraf dan bedenk je, waarom hebben we dit niet zien aankomen? Maar de hele vaak zijn komen grote dossiers die hebben we niet zien aankomen.
Nee.
Dus hoe voorzie je de niet voorzienbare risico's? Hè? Dat is ook,
Kijk, risicomanagement betekent niet dat je nooit meer dat risico's zich nooit meer zullen voordoen of dat problemen zich nooit meer zullen voordoen. Maar het is denk ik, Eisenhower die zei, plans are useless, maar planning is everything. Hè? Dus een plan blijkt in de praktijk altijd anders te lopen, maar doordat je goed gepland hebt, ben je wel voorbereid. Nou, een beetje mutatis mutandis. Werkt het ook zo met risicomanagement? Ja. Nee, je zult nooit alle risico's voorzien. Maar ik denk dat het is uit al het onderzoek blijkt wel, denk ik, hè, er zijn echt hele duidelijke signalen dat organisaties die echt dat systematische risicomanagement doen, die echt periodiek eens even vooruitblikken en ook kijken van wat hebben we in het verleden gedaan, die hebben de zaken wel een stuk beter op orde. En die zullen nog steeds wel eens door een kleine ramp getroffen worden. Hè? Maar die zijn dan wel beter voorbereid. Ja. En die hebben een aantal basisdingen wel beter op orde, ja, waardoor die ramp veel minder impact zal hebben. En ja, rampen zullen altijd gebeuren. Hè? Ik bedoel, risicomanagement gaat niet over het elimineren van risico's. Het gaat meer over doen wat je kunt om ze zoveel mogelijk te voorzien. Dus volledig zullen altijd onvoorziene dingen blijven gebeuren. Dat is onvermijdelijk.
Ja, helder. Dank. Wat mij opgelet op de tijd. De meeste van onze luisteraars die zullen niet overwegen om nog helemaal weer met een hbo-opleiding te starten. Maar nee, je had het ook over een masteropleiding. Mm-hmm. Dus dat is voor mensen die al enige jaren ervaring hebben. Voor wie zou die opleiding interessant kunnen zijn? Dus welk carrièrepad denk je, hey, dan is het echt een hele mooie opleiding.
Ja, wij zitten onze masteropleiding is eigenlijk opgezet van een beetje medio professionals. Dus mensen met 5-6 jaar werkervaring ongeveer, minimaal 3 jaar werkervaring, die het juridische leuk vinden, maar die bijzondere affiniteit hebben met het organisatorische van de rechtspraktijk. En die krijgen dus inderdaad een 2-jarig programma waarin ze eigenlijk allerlei aspecten vanuit een management- en organisatieperspectief van hoe kun je naar de rechtspraktijk kijken om dingen beter te organiseren. Als 2 jaar je een beetje te gortig is, dan kun je bij ons ook modules volgen. En we verzorgen bovendien ook nog dingen op maat. Dus als daar behoefte aan is, dan kunnen wij op die manier organisaties ondersteunen. Ja. En professionals ondersteunen. Het klimaat is wat dat betreft wel veranderd. Want toen ik begon in 2009 met dat thema legal management. Nou, dat moest ik toen echt nog wel uitleggen waar ik nou eigenlijk mee bezig was en waarom dat belangrijk was. En ik denk dat we zitten nu in 2022, dat iedereen ziet dat de wereld echt veranderd is. En dat iedereen snapt nu dat er bij het juridische, het bedrijfsjuridische, veel meer komt kijken dan alleen het juridisch inhoudelijke. En dat gewoon ook echt aandacht verdient.
Ja.
Legal operations is nu een term, maar het maakt mij niet zo heel veel uit hoe je het allemaal noemt. Het gaat erom dat besef, dat juridische expertise is 1, maar er komt veel meer bij kijken om die juridische expertise effectief in te zetten. En daar zijn steeds meer organisaties mee bezig. En ik denk dat ook voor je afdeling, laten we even praten vanuit een juridische afdeling. Dan denk ik ook dat het goed is dat managers eigenlijk ook zien van ja, ik moet ook een heel divers team hebben om zaken goed te managen. Ja. En we hadden vroeger de juridische afdeling bij wijze van spreken. Ik zeg maar, stel dat je een afdeling van 10 mensen had, dan waren er vroeger 10 klassiek juridische specialisten. Wij zeggen, je bent veel effectiever als je 3 paralegals hebt, een aantal specialisten, een paar van die proactieve, creatieve adviseurs. Wij zien daar ook een rol voor een van onze master legal managements om eigenlijk zeg maar de organisatorische rechterhand te zijn van de general counsel bijvoorbeeld. Hè.
Ja.
En dan heb je, en dan zeggen wij natuurlijk als vanuit, dan ben je waarschijnlijk met 9 man effectiever. Als je wat diverser bent dan dat je met die 10 man was. Want een van de redenen dat wij natuurlijk ook hiermee begonnen zijn was de verhalen over dat de bedrijfsjuridische afdeling nou niet altijd de meest gewaardeerde afdeling binnen een organisatie is. Die kennen we natuurlijk allemaal. En daar zat natuurlijk ook echt wel een kern van waarheid in. Dus er moet ook wat veranderen. Er is veel aan het veranderen.
Zeker.
Maar we kunnen nog wel een stukje meer doen.
Dus, denk dan een tip voor onze luisteraars. Ben jij zelf een zo'n proactieve jurist die graag de organisatie in gaat? Of ben je manager van een juridische afdeling en heb je zo iemand in je team zitten waarvan denk, nou, die vindt dat heel erg leuk.
Zeker, dan is deze master bij onze master opleiding.
Is dan fantastisch.
Ja, zeker. En voor de fanatici, mijn proefschrift kun je ook gewoon openbaar vinden. Dus blader daar eens doorheen als je dit een interessant thema vindt. En wij zijn inderdaad ook vanuit ook onze hogeschool, we zien het ook als een maatschappelijke opdracht, zeg maar. Ook om, zeker, we zijn heel actief in de publieke sector ook om echt afdelingen te helpen.
Ja.
Om gewoon dingen beter te organiseren. Dus, mijn focus ligt heel erg op de technologie ter ondersteuning van rechtspraak. Maar dat is natuurlijk ook weer, daar zit natuurlijk weer een heel duidelijk verband met risicomanagement. Als je juridische processen met technologie weer beter inrecht, ja, ben je ook weer meer in controle met de risico's.
Ja, dat is denk ik een mooi onderwerp voor een volgende podcast.
Ja, een heel ander onderwerp. Ja. Meer, ja. Nee, maar ik onderschrijf het volledig. En ja, als ik gewoon kijk naar mijn eigen ervaringen in wat grotere dossiers, dan denk ik, als ik één ding zou mogen veranderen achteraf gezien, had ik eerder iemand erbij moeten halen die daar verstand van heeft. Dus het echt het operationele managen van en er zijn toch de meeste juristen, een beetje voorzichtig zeggen, maar nee, zijn daar minder sterk in.
Het zit niet in het klassieke spectrum van de juridische professional. Nee. En dat, ook niet elke juridische professional hoeft dat te kunnen. Daarom heb je nou juist een diverse afdeling nodig. Zeker. Een mix van mensen eens nodig, met ieder zijn eigen kwaliteiten.
Eens. Dankjewel, Ivar, voor je tijd.
Veel dank, Ivar. Graag gedaan. Erg leuk.